Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Mariucha Kruithof, Joris Milborn van KPN en Angelique Trichijn van CEO. Op 1 augustus 1994 begon mijn carrière bij KPN. Als management trainee ging ik aan de slag bij Koninklijke PTT Nederland. Ja, dat is een behoorlijke tijd geleden alweer. Toen nog bestaande uit de telecom en de posttak met in totaal zo'n 100.000 medewerkers. Er zijn weinig organisaties en branches die meer veranderd zijn dan de telecombedrijven. De komst van mobiel, de komst van internet, de komst van de smartphone, maar ook het verdwijnen van bestaande verdienmodellen zorgt voor continue verandering bij KPN. Welke rol spelen HR-professionals bij deze veranderingen? En hoe zorg je ervoor dat de HR-collega's de juiste kwaliteiten en vaardigheden hebben? We vragen het aan Mariucha Kruithof, Vice President HR Business Market van KPN en Joris Milborn, HR Lead Customer Service bij KPN. En Angelique Trichijn, zij is programmamanager bij CEO. In deze aflevering van People Power, die maken we samen met CEO. CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij verandering. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder uw contactpersonen 06-4566-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En dan, ja, dan word je onderdeel van onze selectieve groep luisteraars via WhatsApp. En dat zijn er al meer dan 300. Nou, dat gaat als een dolle. Dus fijn dat je luistert naar deze allereerste aflevering van 2020. Dankjewel.
People Power met Glenn van den Burg.
Met een gezellige volle studio. Ja, Mariucha, Joris en Angelique, bijzonder welkom. Leuk dat jullie er dus allemaal zijn.
Dankjewel.
Alle microfoons zijn gevuld. Ja, het is toch een soort flashback voor mij. KPN, mijn allereerste werkgever. Ongelooflijk veel geleerd. Ik heb er maar 4,5 jaar gezeten. Maar ja, zo'n eerste werkgever is toch altijd wel al belangrijk in je carrière. Mm-hmm. Ondertussen heel erg veranderd. Maar ook in mijn tijd al. Dus ruim 20 jaar geleden was het al continu in beweging. Mariucha, waarom is die wereld van KPN, waarom verandert daar nou zoveel?
Ja, goede vraag. En heel mooi om te horen, Glenn, dat jij natuurlijk bij KPN destijds gestart bent.
Ik ben nog steeds groen.
Kijk, dat is sowieso mooi om te horen. Ja, ik denk dat de telecomsector gewoon in zijn geheel snel verandert. En daar maakt KPN onderdeel natuurlijk van uit. De concurrentie is natuurlijk fors. De veranderingen gaan gewoon in hoog tempo door. Dus het is noodzakelijk voor ons om veranderingen door te blijven voeren.
Ja. Ja. Kun je nou concluderen dat wat ik zie, maar je moet maar even corrigeren of ik het goed zie, is het enerzijds gaat die technologie heel snel. Hè? Nu ga je alweer naar 5G en dan kunnen we weer allerlei dingen mee die we ons nu niet kunnen voorstellen. Anderzijds is het ook wel heel snel weer gemeengoed. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, de komende 5 jaar hebben wij 5G. Dus dan hebben wij een premium product. Hè? Want nou ja, dat duurt een halfjaartje en daarna dan
ga je weer door.
Dan heeft iedereen het, toch?
Klopt, ja.
Maar daar niet helemaal gestoord van op een gegeven moment.
Nou, persoonlijk vind ik het juist wel leuk. Want dat zorgt ervoor dat ik deze sector enorm interessant vind. Ja. Dus het is nooit saai bij ons. En vanuit HR gezien zorgt het er natuurlijk voor dat wij gewoon leuke uitdagingen hebben. En heel veel werk. Dat klopt.
Ja. Ja. En ja. Wat ik me ook voor kan stellen, dat het qua strategie vanuit KPN steeds verandert. Want die moet natuurlijk ook meebewegen met wat er gebeurt in de wereld. Ga je wel of geen content doen? Blijf je nou in die tv zitten? Moet je daar ondertussen vanaf? Hoe lang ga je nog? Nee, dat is ondertussen achterhaald. Maar hoe lang ga je die vaste lijnen nog aanbieden? Wat doe je met je concessie? Nou, jeetje mina zeg.
Ja, dat is veel. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is wel iets
nieuwe
wat...
Nieuwe CEO, toch weer geen nieuwe CEO.
Ja,
wel weer een nieuwe CEO.
Ja, ook op dat vlak veel veranderingen geweest afgelopen jaar. Gelukkig is het nu allemaal duidelijk en onze strategie staat. We hebben een nieuwe CEO. Het is gewoon duidelijk wie we zijn, wat we gaan doen. En dat voeren we nu uit. Dus de nieuwe organisatie staat ook. En wij vanuit HR kunnen ook echt onze rol pakken om datgene wat we moeten doen ook dagelijks te doen.
Lijkt me best wel lastig, want het is ook wel een organisatie waar de CEO een sterk persoon is geweest. Als een aanwezige CEO.
Ja.
Ook wel veel geprezen overigens, ook voor hun werk. Lijkt me, merk je dat nou terug in de organisatie ook? Dat als dan, dat zorgt ook weer voor onrust. Van, nou gaat weer iemand weg en daar hadden we altijd zoveel aan. Wie komt er voor terug?
Ja, nou zeker. Als ik even kort terugblik inderdaad op vorig jaar, dan heeft dat zeker voor onrust gezorgd. Echter, doordat we heel snel in staat zijn geweest om aan te kondigen dat Joost Farwerck onze nieuwe CEO is geworden. En eind vorig jaar ook daadwerkelijk benoemd. Merk je gewoon dat voor heel veel rust heeft gezorgd. Dus er is weer heel veel vertrouwen in de organisatie teruggekomen. Dus na een redelijk onrustig jaar is dat aan het eind van het jaar alweer volledig hersteld. En merk je nogmaals dat we gewoon datgene wat eerder bedacht is met het managementteam, dat we daar mee door kunnen gaan. Dat we de strategie kunnen uitvoeren. Dat wij vanuit HR in een volgende fase terecht zijn gekomen. En dat we dus gewoon dingen kunnen doen. Dus mensen zijn ook wel weer vertrouwd met wat er is en wat er gaat gebeuren.
Hoe zou je de rol van HR omschrijven in zo'n turbulente wereld? Welke rol spelen jullie daarin?
Ja, nou, ik denk dat wij daar, of ik vind dat wij daar een hele belangrijke rol in spelen. Enerzijds om de harde kant te managen. Ik zeg altijd, we hebben twee kanten. We hebben een harde kant en een zachte kant die wij vanuit HR toch echt wel waar we aandacht aan geven. Dus aan de ene kant zijn we er om die verandering te managen. Om natuurlijk ook de reorganisaties die daarbij horen door te voeren. Maar aan de andere kant focussen we ons ook echt wel op de mens. En op de cultuur en op leiderschap. Wat een heel belangrijk thema is bij ons. Dus
hoe zorg je ervoor dat je die rol kan pakken? Want die harde kanten zorgen dat... ik heb het zelfs ongelooflijk lang geleden ook wel eens meegemaakt dat er een reorganisatie was en dan moest iedereen weer op een andere plek. En dan moest natuurlijk allemaal netjes en dan weer nieuwe functies en nieuwe functiebeschrijving en al dat soort dingen. Nou, dat weten we allemaal wel, maar die andere rol, die rol van veranderaar, die krijgt HR niet altijd.
Die krijgt HR niet altijd. Hè. Kan natuurlijk niet voor alle
bij andere bedrijven
hè, precies. Ja. Maar kan natuurlijk niet voor alle bedrijven spreken. Maar ik denk dat die bij ons zo belangrijk is en zo prominent aanwezig dat we hem moeten pakken en dat we hem ook willen pakken. En afgelopen jaar hebben we ook echt wel veel aandacht besteed aan de nieuwe HR-organisatie. En CEO kwam daarbij voor ons op het juiste moment, want wij konden ervoor zorgen dat onze rol steviger werd, waardoor het voor een ieder zeg maar ook duidelijker was om die rol te pakken in een MT.
Ja. Maar Joris, krijg je die vraag ook, hè? Want daar begint het natuurlijk bij. Je kunt het wel willen, maar je moet ook de ruimte krijgen om het te doen.
Ja, absoluut. Daar heb je gelijk in. En die vraag krijgen we ook. Ik kan vanuit deze rol niet voor ieder individu spreken. Hè. Wellicht dat het in een grote firma als KPN niet overal op dezelfde manier gaat. Maar als ik kijk naar mijn eigen rol, dan is HR een hele dominante factor in ons managementteam. Mm-hmm. En kijken we ook heel erg vanuit die gedeelde blik naar hoe is het voor de medewerker in de organisatie. Hoe richten we het bedrijfsmodel zo optimaal mogelijk in? Dus daar heeft HR gewoon een hele grote rol in.
Ja, en hoe moet ik dat voor me zien? Jij zit bij customer service. Dat is vast iets van een business line. Of nou, daar heb je vast een mooie andere naam ondertussen voor. Maar van KPN.
Ja, dat klopt.
Waar zit je? Bij wie zit je dan aan tafel?
Nou, wat allereerst, customer service. Wij zitten aan de consumentenmarkt. En het onderdeel van customer service, daar behandelen we alle klantcontacten. Dus als een klant contact met ons opneemt, dan gaat dat via onze business line. En wij doen daar heel de organisatie voor. En wij leveren de mensen die de klantcontacten afronden. Dat zijn de klantexperts bij ons. Dat is best een grote organisatie met vestigingen in Groningen, Enschede, Amsterdam.
Hoeveel mensen ongeveer?
Er werken in totaal ongeveer iets meer dan 2000 mensen dagelijks voor ons. In allerlei.
Ben je in je eentje al een groot bedrijf?
Ja, dat klopt. En delen daarvan doen partnerorganisaties, delen daarvan doen wij zelf. Maar met elkaar helpen we de klant iedere dag zo goed mogelijk. En wat wij doen vanuit het LT is toch met elkaar kijken van hoe kunnen we zorgen dat we het business.
LT is leadership.
Dat
geeft niks.
Je vervalt snel in jargon.
Ja.
Maar proberen we samen te kijken hoe krijgen we het voor de medewerker nou zo optimaal mogelijk, dat ze de klant zo goed mogelijk kunnen helpen. Dus daar heeft HR een hele grote rol bij.
Ja, en betekent dat dan dat als er een managementteamvergadering is, dat je erbij zit? Of dat je gebeld wordt als er gedoe is?
Nee, dat betekent in mijn geval dat ik daarbij ben. Dat ik gewoon onderdeel ben van dat team. Hè? Ja. En we hebben ook nog op vestiging hebben we ook MT's. Hè? Dus we hebben MT Groningen en Enschede. En daar zit ook een HR-collega bij in. Dus we zijn echt integraal onderdeel van de hele businessbesturing.
Ja. Is dat nou normaal, Angelique? Want jij ziet natuurlijk veel meer bedrijven dan alleen KPN. En er wordt hier nu zo van, ja, nou, we zitten aan tafel. En, maar, ja, ik.
Je hoort het heel veel. Dat er is een tendens binnen HR-communities in grote organisaties om een deel van de HR-adviseurs, en dat noemen we dan HR-business partners, of de organisaties noemen dat zelf zo, om die echt meedenkend gesprekspartner te maken in de business lines. Dus dat zijn echt strategische partners.
De wens hoor ik heel vaak. Maar de praktijk, die komt toch ook altijd. Volgens mij had ik laatst een aflevering waarbij een HR-directeur zei, ja, we moeten ophouden met het Calimero-gedrag. Want dat hoor ik ook heel vaak. Van ja, nee, we willen wel business partner zijn, maar we zitten niet aan tafel en dat soort dingen.
Ja, dat klopt. Dus business lines moeten daar wel eens aan wennen, inderdaad. Dat ze te maken hebben met een strategische gesprekspartner in plaats van met iemand die ze misschien een klusje mee kunnen geven. Ja. Of kunnen vragen van, goh, zou jij die wervingsadvertentie op willen stellen? De business partner heeft een andere rol. Dat is ook vaak de reden dat wij gevraagd worden om een programma te doen om mee die rol te verstevigen. Om mee te helpen om die business partners de u vraagt en wij draaien modus te krijgen en zich meer op te stellen als business partner.
Ja, maar dat vraagt iets van mensen. Dat vraagt best wel veel van mensen ook, van HR-mensen. Want ja, je hebt geen formele macht. Dat is het voordeel van manager zijn. Dan heb je een clubje waar je verantwoordelijk voor bent. En als HR ben je een adviseur. Uh-huh. En dat is leuk, maar iedereen, het gevoel bij advies is, bedankt voor je advies. Ga het niet doen. Maar het was wel heel goed bedoeld. He, dus die mogelijkheid zit er natuurlijk altijd in. Dus ik kan me voorstellen dat dat nogal wat vraagt van HR-mensen. Zeker in deze tijd. Zeker in de turbulente wereld waar jullie in zitten. Ja, en wat het dan vraagt van HR-mensen, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Mariotje Kruithof, Joris Milborn van KPN en Angelique Trieschijn van CEO zijn in de studio. We praten over, ja, over de rol van HR binnen KPN in al die grote veranderingen. Nou, dat zijn er nogal wat. Als je ziet in wat voor ongelooflijk turbulente wereld zij zitten. Ja, de eerste vraag die in mij eigenlijk naar boven komt eigenlijk, Mariotje, is dat ik dan denk, wat moeten die collega's dan kunnen? Dus wat vraag je eigenlijk aan al die HR business partners, leads, VP's en allemaal mooie termen die jullie ervoor hebben?
Nou, daar vraag je veel van. Al zijn we dat wel gewend, denk ik. Ten eerste zitten wij trouwens, om nog even terug te komen op wat we net zeiden, al standaard in MT's. En hebben we die plek denk ik toch wel verworven. Dus dat is denk ik wel.
Okay, dus overal
wel
zo.
Dat is overal zo op het hoogste niveau dan wel. Maar dat is er. Maar je vraagt ook wel lef, hè? Dus ik heb ook wel gezien dat persoonlijk leiderschap echt wel belangrijk is bij de mensen. Want wij hebben echt de switch gemaakt van adviseur naar lead. Hè? En lead is dus veel meer dat je regiehouder bent van de HR-agenda. Dus dat jij ook ervoor zorgt dat je de belangrijke onderwerpen die wij op onze HR-agenda hebt, dat die ook daadwerkelijk op je MT-agenda van de business terechtkomen. En dat jij daar eigenaar van bent samen met je businessbaas. En die dus ook daadwerkelijk uitrolt en samen met je team oppakt. De meeste mensen vinden dat ook leuk natuurlijk. Hè? Dus, want dat willen ze ook. Het moet ook mogelijk gemaakt worden vanuit de HR-organisatie. En daar werken we heel hard aan. Door een goede samenwerking binnen HR de juiste onderwerpen te laden. Waardoor je met een onderwerp zoals leiderschap bijvoorbeeld naar je team gaat om dat verder uit te rollen.
Ja, en dan heb je altijd de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de mensen. Want de lijnbaas, de manager, of de scrum master, of squad lead, weet ik veel hoe die mensen allemaal tegenwoordig heten, die is ook verantwoordelijk voor zijn clubje of voor haar clubje. En dan wil HR, die wil daar ook wat mee. Dus hoe zorg je er nou voor dat je dan, dat kan natuurlijk tot gedoe leiden.
Ik denk
goed idee, gaan we niet doen.
Tuurlijk, dat zal zeker wel eens voorkomen. Maar in principe is het ook natuurlijk wel iets wat je gezamenlijk oppakt. Dus ten eerste vorm je zo'n HR-agenda. Die vorm je natuurlijk niet vanuit HR alleen. Hè? Je kijkt naar je businessbehoeften, ja. Wat erop moet komen. Dus die HR-agenda zou voor 80-90% vanuit de business al direct herkend moeten worden. Want die behoeftes vanuit de business hebben daar al een belangrijke plek op gekregen. En voordat je het ook gaat uitrollen, ik ga nooit tegen een MT, mijn eigen MT zeggen van joh, vanaf volgende week gaan we dit doen. Nee, dan zorg ik dat ze meegenomen worden in het verhaal. Ik zorg er daarvoor voor dat ik al wat mensen gesproken heb. Dus ja, dat is ook een proces wat er aan vooraf gaat. Ja,
dus lef nodig, persoonlijk leiderschap.
Ja.
Nou, dat is al een onderwerp, daar kun je al jaren mee bezig zijn. Ja. Om dat een beetje scherp bij jezelf te krijgen. Wat nog meer? Wat heeft dat team nog meer nodig?
Ja.
En ik hoor ook, ja. Want dat is wel typisch, past dat ook bij Mariucha. Politieke vaardigheden. Die hoor ik hier enorm doorklinken door het verhaal. Misschien
politieke vaardigheden, ja. Wat zijn dat?
Ja, dat is wel mooi dat je die noemt, Angelique. Ik denk dat dat inderdaad wel... het is wel grappig dat je dat zegt. Dat het is iets misschien door de cursus bij mij ook wel weer even wat duidelijk geworden. Dat ik denk, ja, dat is toch echt wel iets wat ik misschien wel een soort van standaard toepas. Maar sociaal slim zijn noem ik het eigenlijk liever.
Dat klinkt een stuk vriendelijker.
Dat klinkt vriendelijker. Hè? Ja. Dus dat lijkt alsof je aan het subtiel aan het beïnvloeden bent in plaats van aan het manipuleren. En dat is wel het laatste wat ik zou willen. Maar door toch inderdaad je netwerk in te zetten, mensen mee te nemen. En voor te zorgen dat iets waar je zelf ook in gelooft, waarvan je weet dat het goed is voor de business, ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ja. Ja, want dat hoor je vaak. Hè, dat politiek wordt vaak gebruikt als
iets wat negatief en gedoe is. Ja.
Maar ik heb Jeroen Buscher ooit wel eens horen zeggen. Ja, dat is, het is gewoon de sociale smeerolie van de organisatie.
Precies.
Dus er is niks mis met politiek.
Nee.
Dat is er nou. Als je veel mensen bij elkaar zet, dan krijg je dat nou eenmaal.
Precies. En dat is er bij ons zeker ook, natuurlijk. En ik denk wanneer je daar gewoon op een slimme manier mee omgaat. En dat op een goede manier inzet. Dat je er veel mee kunt bereiken.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dan ga je kijken naar je team. En dan denk je, hey, ik heb onwijs goede leuke mensen, ongetwijfeld. Want anders werken ze niet met jou, met jullie. Maar je moet ook bepalen wat er nodig is om weer volgende stap te zetten. Hoe doe je dat?
Ja, nou, wij hebben zelf ook best wel zo'n groot traject dus het afgelopen jaar gehad. Het voordeel was dat we eigenlijk alle mensen zeg maar nodig hadden die we al hadden. Hè, dus qua aantallen. Dus dat we ook echt met de mensen in gesprek konden gaan om te kijken van wil je en pas je bij dat nieuwe profiel en zie je jezelf ook in die nieuwe leadrol stappen. En daar hebben we best wel wat tijd voor gehad om die gesprekken met een ieder aan te gaan en te kijken van nou ja, wat gaat goed, wat vind je leuk en wat heb je nog nodig. Er is ook ruimte geweest om extra ontwikkeling daarvoor, qua kosten zeg maar, om daarvoor aan te vragen. Dus ja, dat is een traject geweest wat we gezamenlijk hebben ingevuld. De meeste mensen zijn gebleven, hebben die stap gezet. En er zijn ook wat mensen weggegaan, zoals dat ook altijd gaat, denk ik, in een verandering. Ja. Ja.
Jullie hebben de samenwerking opgezocht met CEO?
We hebben de samenwerking opgezocht met CEO.
Waarom?
Ja. Die hadden we al iets eerder opgezocht, omdat we die business partnerrol gewoon wat steviger wilden neerzetten. Omdat we dus met zo heel veel veranderingen te maken hebben binnen KPN. En omdat we de mensen toch wat meer theoretische kennis wilden meegeven. Desnoods wat tools, zeg maar, om in te kunnen zetten. En zo zijn we dat traject begonnen. Op het moment dat wij als HR-organisatie ook echt wel in een zware fase zaten. Omdat we ook zelf aan het veranderen waren. En dat hebben we eigenlijk niet eerder meegemaakt.
Ja, dan ben je zelf aan het veranderen in een veranderende organisatie.
Klopt, nou, dat zeg je helemaal goed.
Ingewikkeld drosteffect wordt dat.
Ja,
dat niet in mijn hoofd past, merk ik nu.
Nou ja, dat past ook in heel veel hoofden van de HR-mensen op dat moment niet.
Ja, nee, dan moet je adviseren aan de club waar je aan verbonden bent hoe ze dat moeten doen. Terwijl je zelf ook aan het veranderen bent. Oei, ja.
Wij vonden dat trouwens ook best pittig vanuit CEO. Want wij hadden al snel in de gaten, bij aanvang van de opdracht werd al verteld van er komt vlak voordat jullie starten, komt er een aankondiging van een reorganisatie bij KPN. Die aankondiging kwam ook in november 2018 en in januari zouden wij starten. En dat bleek dus inderdaad een reorganisatie te zijn waarbij ook mensen de club zouden verlaten. En de HR-mensen waren daar natuurlijk volop mee bezig. Dus wij zagen al een doelgroep waarvan we dachten van, die zijn eigenlijk heel erg druk in hun hoofd met andere dingen. En halverwege het programma was de HR-community zelf ook aan de beurt. Hè. Er werd ook een reorganisatie doorgevoerd. Dus dat waren, die zaten inderdaad met die dubbele agenda ja. bij ons in de groep.
En Angelique, waar begin je dan? Want jij komt dan van buiten, hè? Dat is altijd ja. interessant. Want dan zie je weer ja. dingen fris. Maar je komt dan van buiten bij KPN dan aan tafel. En je hoort dan dit verhaal. En dan denk ja. je, oh, nou, ik weet wel wat hier moet gebeuren.
Ja. Nee. Zo makkelijk gaat dat niet. Nee, dat zou betekenen dat je een soort standaard programma hebt wat je voor iedereen zo afdraait. Maar zo gaat dat niet. En zeker in dit geval niet. Dus we hebben heel nauw samengewerkt met twee kei goede learning and development adviseurs van KPN. Waarvan er hier één.
Ja, er zit er één silent naast je, Marieke. Ja. Marieke is geweldig.
Ja, dat is absoluut waar. En Arco Quist ook niet uit te vlakken, is hier niet bij. Maar enorm veel gesprekken met die twee mensen gehad. Die hebben als het ware zijn die de spreekbuis van de HR-community geweest. En samen hebben we iedere bijeenkomst, eerst het hoofdprogramma, de hoofdstructuur. En vervolgens iedere bijeenkomst met ze vorm gegeven. En vervolgens ook nog eens getoetst met een groepje HR business partners. Dus de doelgroep, de deelnemers. En Joris heeft daar ook van deel uitgemaakt van dat groepje. Om te checken van het programma zoals we dat in de volgende bijeenkomst gaan doen. Past dat bij de behoeften van de deelnemers?
Okay, dus
juist
de deelnemers.
Omdat door dat jaar heen er zoveel veranderingen waren. Hebben we echt bijeenkomst voor bijeenkomst co-creërend vormgegeven.
Okay. Ja. Dus de deelnemers waren onderdeel van het team wat ervoor zorgde. Wat eigenlijk voor het ontwerpen en het bedenken van de bijeenkomst.
Helemaal.
Oh, wauw. Ja. Dat is ook wel ingewikkeld werken. Want dat betekent dat je niet zo dat je minder tijd hebt in de voorbereiding. Mensen op kortere termijn moet uitnodigen, toch?
Ja, dat was ook wel eens een uitdaging, inderdaad. Want je wil snel, je wil ver van tevoren wil je programmeren. Hè? Je wil de agenda's van mensen natuurlijk vastleggen. Want het was best een grote doelgroep. 30, 33 mensen. Dus en je wilde zoveel mogelijk inderdaad aanwezig hebben in een bijeenkomst. En we hadden natuurlijk ook met specialistische vakdocenten te maken.
Ja.
Die veel gevraagd worden. Dus hun agenda's zijn ook gauw vol. Dat was wel eens een uitdaging. Ja.
Joris, jij bent er dan bij betrokken. Als je daar nou... want dan gaan we straks wel even kijken hoe het dan precies in elkaar zit. Als je daar nou op terugkijkt. Want het is volgens mij afgelopen of bijna afgelopen.
Ja.
Wat ben je ermee opgeschoten?
Ja, inderdaad, het formele programma wat we met CEO hebben doorlopen is afgelopen. We hebben eigenlijk de oogstbijeenkomst, noemden we dat, in november van gehad. Het was een intensief jaar, maar dat is afgerond. Wat je ermee op bent geschoten is met name dat we, in ieder geval, ik kijk even naar mij persoonlijk. Hè, je doet heel veel kennis op van de thematieken die worden aangesneden. Hè. Dus dat gaat het over invloed, het thema wat net al voorbij kwam, politieke vaardigheden, maar met name change aspecten en leiderschap. Mm-hmm. En wat het voor mij persoonlijk heeft opgeleverd, dat je heel veel inzicht krijgt in die thema's. Hè. Bijvoorbeeld leiderschap, hè. Heeft Jesse, die hier natuurlijk ook vaak heeft gezeten, aangegeven wat nou die leiderschapsfasen zijn. Hè. En dat leiderschap altijd gedeeld leiderschap is in een team en dat je nooit moet uitgaan dat wat nu actueel is, dat de werkelijkheid is voor alle oplossingen die op ons, alle problemen die op ons pad komen. Dus heb ik bijvoorbeeld geleerd dat taakgericht leiderschap prima te combineren is met meer het value leiderschap zoals we dat nu hebben.
Ja.
Dus dat zijn zomaar voorbeelden, maar zo kunnen we legio voorbeelden bedenken. Dat zal ongetwijfeld voor iedereen weer iets anders liggen.
Ja, ik heb volgens mij nu bijna een jaar geleden Jesse telefonisch geïnterviewd over die vijf vormen van leiderschap. Is inderdaad, hè, als je die wil vinden, dan kan dat natuurlijk via onze website peoplepower.radio. Ik zet wel even een linkje in de show notes. Maar dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat... Want het is natuurlijk zo'n containerbegrip. Dat al in vijf stukken hakken helpt al. Dat je denkt, oh, oké, weet je, nu dit en straks dat. En dat je het gaat herkennen.
En het helpt ook dat je niet ervan uitgaat dat er maar één ding goed is. Maar dat het juist gaat om de combinatie en het gedeelde van met elkaar.
Ja, Angelique, als ik nou een andere deelnemer spreek, krijg ik dan een ander verhaal te horen?
Dat hoop ik wel. het is natuurlijk het is een groep van 30, 33 deelnemers. En we hebben ook aan het begin van het, voordat we van start zijn gegaan met het programma intakes gedaan. Bij individueel met deelnemers, maar ook in groepjes. En je zag dat er hele uiteenlopende behoeftes waren bij mensen. En,
maar dat is de grote uitdaging volgens mij toch. Van als je zo'n traject gaat doen voor meerdere mensen. Dat je doet het voor meerdere mensen. Ja. Maar je weet eigenlijk dat iedereen net weer wat anders nodig heeft.
Ja, dus wat we gedaan hebben is. We hebben een heel gevarieerd programma in elkaar gezet. Dus met seminars waar wel iedereen bij aanwezig was. Maar met steeds verschillende thema's in het seminar. En tegelijkertijd hebben we kleine intervisiegroepjes opgezet. Die een keer of 4, 5, 6 bij elkaar gekomen zijn. Groepjes van 5 deelnemers. En daar konden mensen heel goed individuele aandacht krijgen voor. Hoe is het nou om dat wat je in de seminars hebt geleerd. Waar schuurt het dan als je probeert dat in de praktijk toe te passen? Waar loop je dan zelf persoonlijk tegenaan? Dus zo kon iedereen daar echt zijn eigen verhaal uithalen. Dus als je zegt, van, krijgen we van iedere deelnemer hetzelfde verhaal te horen? Ik denk het niet. Ik denk dat als je aan Mariucha vraagt, wat heb je daar uitgehaald uit het programma? Krijg je een ander verhaal dan wanneer je dat aan Joris vraagt?
Wat heb je eruit gehaald, Mariucha? Ik voelde je al aankomen natuurlijk.
Ik voelde hem nu aankomen, ja. Ik heb er natuurlijk heel veel uitgehaald. Maar als ik gewoon even een van de onderwerpen benoem, naast de politieke vaardigheden die we net benoemden. Was voor mij met de systeembril. Kijken met de systeembril vond ik wel een hele mooie. Op een gegeven moment gingen we het relatienetwerk in kaart brengen. Mm. Dat deden we op een moment dus dat wij dus echt als HR-organisatie in zwaar weer zaten. En het was op een gegeven moment duidelijk voor een ieder hoe je netwerk in elkaar zat, waar de spanning zat, maar waar vooral ook de spanning wegvloeide. En we zaten best wel een beetje vast met een paar onderwerpen die op dat moment vanuit HR speelden. En opeens werd het duidelijk. Opeens werd het duidelijk voor mij, opeens werd het duidelijk voor collega's. En door dat gewoon uit te spreken daarna, om het inzichtelijk te hebben en uit te spreken, heeft dat gewoon wel weer wat opgelost. Dus dat is één van de dingen die het mij gebracht heeft.
Ja, en ook iets wat je, als je er weer tegenaan loopt, dat je weer gaat zitten en denkt, oké, weet je, ga eens even opschrijven hoe het in elkaar zit, wie aan wie verbonden, wie welke belangen heeft.
Precies.
Mooi. Ja, ja, en een ander verhaal dan bij Joris.
Precies.
We gaan straks naar de column van Aukje Nauta. Met de prachtige, maar ook toch lichtelijk verdrietige titel Achter de werkdruk, de eenzaamheid. En daarna ben ik ongelooflijk benieuwd in hoe dat traject dan specifiek keur in elkaar zat. En vooral ook, wat gebeurt er dan tijdens die intervisies? Waar gaat het dan eigenlijk over? Hoor je straks.
Meepraten. Of meer programma's? People-power.nl.
En Aukje Nauta is aan de telefoon. Ja, Aukje.
Ja.
Ja, het is gelukt. Ja, gelukt. Dat heeft de luisteraar niet gezien, maar ik moest een beetje jong leren met telefoon en allemaal knoppen en alles tegelijk. Dus ik ben heel blij, maar voor de luisteraar die denkt, wat is er aan de hand? Waarom is hij zo blij? Nou, sowieso omdat ik jou aan de lijn heb, want dat is altijd feestelijk. Altijd in het nieuwe jaar met de allerbeste wensen.
Ja, ook van mij voor jou en dat, voor de luisteraars.
Dat het maar een schaamteloos jaar mag worden.
Ja.
Ja, hè?
Dat hoop ik ook. Ja, ja, want daar gaat mijn column natuurlijk eigenlijk ook weer
stiekem
een beetje over.
Het hele jaar gaat daarover.
Precies, ja. Zal ik maar van start dan?
Ja, ik kan je nog ronkend introduceren, maar iedereen weet al dat je adviseur en eigenaar bent van Factor 5. En dat je ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar enhancing individual in de dynamic work context aan de Universiteit van Leiden bent. Dus dat hoef ik niet meer te vertellen.
Daarom. Dus dan begin ik maar.
Ja.
En dan begin ik te vertellen over het boek Dare to Lead van Brené Brown, ook zo'n schaamtedeskundige. En in dat boek las ik een verhaal over een kolonel die haar troepen toespreekt. Maar vanuit de zaal krijgt ze een lastige vraag, namelijk of het tempo van de huidige werkprocessen omlaag kan, omdat iedereen best wel heel erg moe is. Nou, die kolonel die geeft toe dat het inderdaad druk is. Maar ze vertelt ook wat ze onlangs ergens gelezen heeft, namelijk dat werknemers vaak niet moe zijn door te veel werk, maar doordat ze eenzaam zijn. Spontaan vraagt ze wie in de zaal eenzaam is. En dan gaat maar liefst een kwart van de handen omhoog. Even weet ze niet hoe ze verder moet. En dan besluit ze om maar heel eerlijk te reageren. Ze zegt, dit breekt mijn hart. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen. Want als jullie het te druk hebben, dan kan ik zeggen, neem wat rust. Maar als jullie je eenzaam voelen, dan maak ik het probleem alleen maar erger als ik je alleen naar huis stuur. Haar openheid zorgt ervoor dat ze die middag diepgaand met elkaar in gesprek gaan over hoe ze elkaar helpen als iemand zich eenzaam voelt. Hoe ze hechtere banden kunnen smeden. Nou, terwijl ik dit verhaal las, moest ik denken aan een case die ik zelf recent in kaart bracht. Hij gaat over vitaliteit bij een grote overheidsorganisatie. 5 jaar geleden had deze organisatie last van reorganisatiepijn. Er moest fors bezuinigd worden. 1500 FTE moest weg. Nou, ik weet nog hoe ik in die tijd een interne bijeenkomst bijwoonde. De directeur sprak net als die Amerikaanse kolonel vrij openhartig, namelijk dat hij zag dat de organisatie momenteel wel een achtbaan leek, met veel ups en vooral downs waar mensen doorheen gingen. Hij benoemde de onzekerheid die mensen voelden, zoals dat mensen bang waren voor hun baan en of ze dan wel nieuw werk zouden vinden. Hij noemde nog net niet de term eenzaamheid. Maar je kan je voorstellen dat eenzaamheid gemakkelijk opspeelt als je wegbezuinigd wordt. Want zoiets voelt als een afwijzing, ook al zal men er nog zo bij zeggen dat je het niet persoonlijk moet opvatten. Afwijzing en buitensluiting zijn zo'n beetje de ergste dingen die een mens kan overkomen. We zijn nu eenmaal kuddedieren. Maar gelukkig besloot deze organisatie om de reorganisatiepijn actief te bestrijden. En wel door volop aandacht te besteden aan vitaliteit. Sindsdien hebben ze van alles gedaan, zoals leefstijlcoaching aanbieden en wereldcafés organiseren. En dat is een werkvorm waarmee grote groepen medewerkers met elkaar in gesprek gaan. Wat ze ook organiseren, steeds kwamen ze op hetzelfde uit. Het sociale aspect is cruciaal. Zo bleek leefstijlcoaching vooral te werken als men met een heel team gecoacht werd. Want dan gaan mensen elkaar aanmoedigen. Dan wisselen ze gezonde recepten uit of ze gaan samen lunchwandelingen maken. En die goede tafelgesprekken in de wereldcafés die zorgden ervoor dat mensen daarna veel meer op elkaar gingen letten en hun werkproblemen openlijk met elkaar gingen delen. Dus wat betekent het eigenlijk als in een organisatie veel geklaagd wordt, bijvoorbeeld over werkdruk? Klagen over werkdruk is best makkelijk. Het is niks om je voor te schamen. We zijn immers vaak trots als we druk hebben. Maar wat als werkdruk geen werkdruk is, maar rauwe eenzaamheid? Dan is elk gesprek waarin het slechts over werkdruk gaat een oppervlakkig gesprek, waardoor mensen zich alleen maar nog eenzamer gaan voelen. Wees dus als leider een beetje moedig. Dare to lead, raadt Brené Brown ons al aan. En vraag net als die kolonel door of er achter de werkdruk niet iets anders zit, namelijk dat mensen zich eenzaam voelen in de problemen die ze op het werk tegenkomen. Als je zo'n rauwe, schaamtevolle emotie benoemt en liefst ook toegeeft dat je die zelf wel eens ervaart, open je de deur naar een eerlijk gesprek waarin mensen nader tot elkaar komen en de werkdruk wel eens als sneeuw voor de zon zou kunnen verdwijnen.
Zo, dat belooft wat voor 2020, Aukje.
Tja, het is misschien wel een beetje zware kost.
Nee,
ja,
nee, dat mag.
We gaan richting Blue Monday vandaag.
Oh, die sla ik altijd over. Nee, fijn. Schaamteloos en nog dichter bij de mensen. Dan gaat het wel snel over echte thema's. Dus ik vind het alleen maar mooi.
Mooi zo.
Ik dank je zeer. En ik zie je snel weer. En verder dan alleen maar luisteren naar je column. Dat is al een feest. Maar ik mis je soms wel eens een beetje.
Oh, wat lief. Nou, tot gauw weer.
Tot snel. Hoi, hoi.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Mariotje Kruithof, Joris Milborn van KPN en Angelique Trieschijn. Van CEO in de studio. We hebben het over het al kort even over het programma gehad. Seminars en intervisie. Maar denk wel goed om even dat goed scherp te krijgen, Angelique. In vogelvlucht, hoe ziet zo'n programma eruit? Hoe lang duurt het?
Dit programma, zoals we dat vormgegeven hebben, dat heeft een maand of 10 geduurd. 11 maanden bij elkaar, ja, van januari tot november. In januari zijn we gestart met intakes. Hebben we gevraagd aan de deelnemers van wat zijn de vraagstukken waar jullie mee worstelen? En rondom die vraagstukken, rondom hun actuele casuïstiek, hebben we het programma vormgegeven. We zijn toen begonnen met een startbijeenkomst. We hebben door het jaar heen 3 tweedaagse seminars gehouden. En tussen die seminars hebben we steeds kleine groepjes intervisiebijeenkomsten met elkaar gehad. Een stuk of 4, 5, 6 al naar gelang de behoefte. In groepjes van 5 mensen. En het programma is afgesloten met een oogstbijeenkomst. Dat is denk ik ook nog wel leuk om het over te hebben. Want in zo'n oogstbijeenkomst hebben deelnemers nog eens neergezet zelf wat voor hun, naar hun idee de opbrengst was van dit programma. Wat wel grappig was, is dat wij hebben een voorbespreking gehad nog vanmorgen. En Joris en Mariucha waren het erover eens dat eigenlijk zo'n radio-uitzending als dit de ultieme oogstbijeenkomst is. Omdat je dan nog eens goed nagaat met elkaar van wat hebben we nou gedaan.
Ja, grappig.
En omdat
ik zou het nog sterker vertellen.
Ja.
Ik heb dat 5 jaar geleden voor het eerst gedaan in een programma wat ik zelf bedacht had. Daarin was het, de afsluiting van het programma was dat we met nog veel meer mensen, iedereen, alle deelnemers, nodigde mensen uit. En die gingen met elkaar gingen ze een radioprogramma maken. Nou, dat was hun oogst.
Laten we afspreken, Glenn, volgende dat we keer, dat met ieder programma zo doen.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja, moet wel oppassen dat ik het niet druk krijg. Hè. Dat was nou ook weer niet de bedoeling volgens Aukje Nauten. Mooi programma. Die intervisie vind ik wel interessant. Want dat je seminars doet, dat er slimme mensen zijn die op een hele fijne, interactieve manier allerlei goede kennis meegeven. Dat snap ik wel. Maar die intervisie, ik vind dat zelf altijd wel een mooi middel. Even heel snel, wat is het?
Ja, ik ga toch ook nog even in op die seminars.
Ja.
Want het gaat daar niet alleen. Het is niet zo dat we daar hoorcolleges staan te geven. Dat is wel eens een misverstand, inderdaad. Maar er wordt echt gewerkt met mensen. Er wordt ook geoefend met nieuwe stof die daar aan de orde komt. Ja. Dus dat even geen misverstand is. En de intervisie, wat vroeg je daar ook weer over?
Ja, wat het is. Want iedereen heeft het er altijd over. Maar wat ga je doen met elkaar?
Nou, concreet komt er een klein groepje van deelnemers bij elkaar. Die ieder zo hun eigen persoonlijke uitdaging hebben. Dus we mixen dat ook graag op persoonlijke uitdagingen. Op skills, waar ben je goed in, waar ben je minder goed in. Dat er een leuke mix ontstaat van 5, 6, soms 7 deelnemers bij elkaar. En die komen een halve dag bij elkaar. En waar het over gaat is dan, je hebt in zo'n seminar van alles geleerd. Nu ben je het in de praktijk aan het toepassen. Waar loop jij dan tegenaan? Hmm. En hoe heeft dat met jou te maken? Wat met jouw kracht, met misschien jouw valkuilen. Hè, dus en hoe komt dat? En daar gaat het dan over.
Ja, mooi. Dat hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld gedaan. Joris en Mariucha. Joris, volgens mij interessant aan intervisie is datgene wat er in de intervisie gezegd wordt, gaat nooit naar buiten.
Klopt.
Zodat je eerlijk met elkaar kan praten.
Ja.
Dus waar ging het bij jou over?
Goeie vraag, Ken. kijk, het mooie van die intervisie is inderdaad dat je met elkaar in vertrouwde setting, kleine setting, je hebt veel tijd met elkaar en het werd begeleid door collega's vanuit CIO. Dus we hadden altijd een begeleider in de intervisiegroep zitten. En je bekijkt wie op dat moment zich vrij voelt om een thema in te brengen. En samen bespreek je dat echt tot in bits en bytes door. Zodat degene die het vraagstuk inbrengt ook echt geholpen is. En die vertrouwde setting. Want
doe je het dan zo dat degene die het vraagstuk inbrengt centraal staat?
Ja,
dat is degene die geholpen wordt door de rest.
Ja, die wordt geholpen door de rest. Ja. Met name door vragen te stellen. Steeds scherpere vragen. Verdiepende vragen. Om zo te zorgen dat die persoon geholpen wordt. Ja.
Ja. Ja. Los van de inhoud, hè? Wat leer je nou in die intervisie door de manier waarop je het doet?
Nou, twee dingen. Hè. Op de eerste plaats leer je heel erg dat kwetsbaarheid loont. En dat, hè, dus dat als jij wat inbrengt, dat je er eigenlijk niet alleen in staat. Je hebt heel vaak het idee dat je de enige bent op aarde die allerlei vragen of onzekerheden ervaart. Nou, dat blijkt in de praktijk bij intervisie niet zo te zijn. En ten tweede, het lost ook vaak een probleem op. Hè, dus je bent en je onzekerheid en iets kwijt, maar je hebt ook nog eens een antwoord. Hè. Dus het is ook wel eens, nieuwe inzichten leiden gewoon tot groei bij jezelf. En dat besef.
Dus het is ook een beetje lotgenotencontact. Van, oh,
absoluut.
Ik ben niet gek.
En het helft heeft er daarnaast ook mij geholpen. Dat wij nu weer als vliegwiel fungeren. Om te zorgen dat we dit ook in de business veel meer gaan doen. Hè? Dat ook managers intervisie met elkaar organiseren. Dus het gaat meerdere kanten op.
Mooi. Ja.
Ja.
Want je hebt ook een tool geleerd eigenlijk.
We hebben ook een tool geleerd. Ja, ja. Je leert inderdaad ook gewoon met elkaar iets. Hoe je niet alleen een business. Maar ook gewoon jezelf, mensen, professionals verder brengt.
Ja, Mariotje, gaat het dan ook door? Want dat hoop je natuurlijk.
Het gaat door, maar dan zonder begeleiding. En ja. De ene groep pakt het wat serieuzer op dan de andere. Maar zo gaat het vaak heel veel in het leven, denk ik. Hè? En het is natuurlijk, het blijft ook bij ons altijd lastig om iedereen op vrijdagmiddag over 3 weken weer bij elkaar te hebben. Want het zijn altijd weer business dingen die dan voorrang hebben. Dus het is ook wel eens in delen van groepjes. Maar er is zeker nog aandacht voor de intervisie. En dat is wel heel mooi. En je ziet ook, ik heb zelf toevallig met maar 3 van de 5, zeg maar, de laatste keer een bijeenkomst gehad. En dan zie je dat dat ook kan. En dan hoeft het misschien niet helemaal op de manier zoals we dat geleerd hebben. Maar gewoon aandacht voor elkaar en voor een bepaald onderwerp helpt ook om verder te komen met iets.
Ja, het gaat er uiteindelijk om dat je elkaar helpt.
Precies.
En dat je elkaar vasthoudt in die drukke tijd, in die ingewikkelde tijd.
Ja.
Als je nou, want we hebben natuurlijk nooit genoeg tijd in een uur om helemaal precies te bespreken wat jullie allemaal gedaan hebben. Maar wel genoeg tijd om nog iets mee te geven aan onze luisteraars. Als je terugkijkt naar die 11 maanden dat jullie dit traject nu met je HR-club hebben gedaan. Wat raad je collega's aan? Collega HR-managers.
Collega HR-managers.
Ja.
Wanneer ik er nu op terugkijk, denk ik van, toen ik aan dit traject begon, dacht ik, goh, wat een slecht moment om dit te doen. Omdat we midden in een enorme grote KPN-verandering zaten. En dan ook nog eens een keer HR gingen veranderen. En achteraf gezien denk ik dat dit juist gewoon een enorm mooi moment is geweest om het dan juist te doen. Omdat er gewoon ook weer heel veel tijd was voor ons eigen proces. Tijdens het proces heb ik ook wel eens namelijk collega's gehad die tegen me zeiden, joh, moeten we gewoon niet eens kijken of we een volgende sessie kunnen verzetten. En ik dacht dan ook van, goh, misschien is dat verstandig. En achteraf gezien ben ik dus blij dat dat niet gebeurd is. Dus ik denk dat dit je juist helpt op zo'n moment. Ja, wanneer
Want je hebt natuurlijk ook heel veel casuïstiek, heel veel voorbeelden uit de praktijk. Want je kunt het wel leuk over veranderingen hebben, maar als je heel stabiel hebt, dan zegt iedereen, ja, ik weet nog wel 5 jaar geleden, toen kwam ik dit tegen.
Precies. Ja, je zit er middenin, dus je neemt het gewoon mee naar de cursus, zeg maar. Je bent er continu mee bezig. Hè? Dus het eigen proces en hetgene wat dan geleerd wordt. Maar dat gaat samen. Dat heeft Angelique net natuurlijk ook verteld. Was misschien ook wel eens lastig voor CEO. En dat begrepen wij op dat moment ook. Maar het kon er wel zijn. Dus het is ons wel gelukt om daar iets van te maken met elkaar. Ja. Dus achteraf gezegd, denk ik dat dit juist het beste moment was. Dus dat zou ik willen meegeven.
Rust nemen in de drukte.
Ja.
Eigenlijk.
Precies.
Ja.
Ja.
Nou, dat is een mooi tegeltje voor 2020, toch?
Zo is het.
Ja.
Absoluut.
Wat is de volgende stap?
Ik denk dat wij op dit moment gewoon echt dingen moeten doen. Nee, dus we hebben een nieuwe structuur neergezet. We hebben een nieuwe strategie. We hebben als HR gewoon dus een hele nieuwe organisatie neergezet. Dus er is werk aan de winkel en we weten gewoon wat we moeten doen. En ik kan me voorstellen dat een volgende stap, en dat zal wellicht eind dit jaar of misschien pas volgend jaar zijn, is dat we ook met de hele HR-organisatie gaan kijken van oké, waar staan we dan? Waar staan we dan en wat hebben we nodig? En daar zouden we dan over in gesprek kunnen gaan met elkaar.
Ja.
Maar dat vind ik nog even te lastig. Ik heb niet die glazen bol, dus zoiets
het
ongeveer.
Het is wel mooi. Het klinkt als een soort tweejaarlijkse cyclus die je dan ingaat.
Ja,
mooi. Ik wil jullie bijzonder bedanken, Mariucci Kruithof en Joris Milborn van KPN en Angelique Trieschijn van CEO. Leuk dat jullie hier waren. Vonden jullie het eigenlijk leuk?
Hartstikke leuk.
Ja?
Tuurlijk.
Oh, gelukkig. Ja. Dat is, je moet er maar tijd voor hebben om het aan je leuke gast te vragen. De volgende aflevering van People Power, die komt er natuurlijk alweer aan. Dat is een aflevering op topsnelheid. Want we gaan praten met de auteur van het managementboek Formule X. En daarmee kondigen we eigenlijk ook gelijk een nieuwe serie aan die we aan het maken zijn. Want we gaan 1 keer in de maand gaan we praten met een auteur van een managementboek op het thema waar wij ons mee bezighouden. Dus over leiderschap of organiseren of veranderen of nou ja, al die onderwerpen. En dit is de eerste. En wie de volgende maand is, dat weten we nog niet. En mocht jij nou aan het luisteren zijn en denken, ja, maar ik weet wel wie jullie moeten uitnodigen, want ik heb laatst het boek gelezen, dat is fantastisch. Of ik heb dat boek geen tijd om het boek te lezen, dus nodig die vooral uit, want dan weet ik het ook. Laat dat weten. info@people-power.nl. En wil je natuurlijk meer luisteren, dan kan dat, want dit was aflevering 289. Dus dan heb je er nog 288 te gaan. Dat kan via peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.